En dan gaan we nu weer terug naar stilte en verstilling. En dan ga ik gewoon wat filosoferen zou je niet kunnen zeggen, maar ik ga er wel wat algemene opmerkingen over maken. En ik dacht, ik ga maar eens beginnen met wat is eigenlijk stilte? Want we hebben het allemaal wel over stilte. En ik had zo'n mooie quote gemaakt over stilte en verstilling.
Mogen wij ondertussen nog vragen stellen of moeten wij zwijgen?
Jullie mogen luisteren.
Als wij...
En aan het eind kan je nog een vraag stellen. Ja. Als het nodig is natuurlijk. Misschien ben ik wel zo duidelijk dat het compleet niet nodig is. Maar goed, we gaan nu verder met de definitie van wat is stilte. Want als wij denken aan stilte, dan denken we aan de afwezigheid van geluid. Stil is voor ons als je niks hoort. Maar stilte is in feite niet alleen afwezigheid van geluid. Het is ook zintuigprikkels, zeg maar, van andere dingen. Niet horen, maar zou ook stiller kunnen worden doordat je bepaalde dingen niet ziet. Dat je niet zo kunt voelen. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat het een omgeving is waar weinig prikkels zijn. En het gekke is dat we dat eigenlijk niet willen, want als dat zo is, dan noemen we het saai. En dan gaan we op zoek naar prikkels. Terwijl natuurlijk niet onze hele omgeving, alhoewel in deze maatschappij zou je dat haast wel zeggen, niet altijd een heleboel prikkels heeft. De Boeddha zegt, dat zei hij zoveel jaar geleden al, dat de geest ook een zintuig is. Dus voor het boeddhisme, zeg maar, voor de Boeddha waren er 6 zintuigen. Niet 5, maar 6. En de geest is er 1 van, omdat het ook prikkels produceert. Als er weinig prikkels zijn, dan gaat de geest actief prikkels produceren. En daarom kun je bijvoorbeeld iets ruiken. Als je diep in meditatie zit en het is heel stil om je heen. En dan plotseling begin je parfum te ruiken. Of ik heb er altijd zo van dat ik begin te ruiken of iemand een lucifer afsteekt naast me. Zo'n zwavellucht of zo. Maar je kunt ook dingen gaan horen. Klokjes of vogeltjes die er niet zijn of iets dergelijks. En dan kunnen ook gewoon beelden verschijnen in je geest. Hè? We weten dat allemaal. Als we echt in een stille omgeving zijn. En zeker in de meditatie. Dat er dan plotseling van die aanlokkelijke beelden zijn. Of van die gedachten opkomen van. Nu zou ik wel eens een stukje chocola willen hebben. Of een ijsje. Of iets dergelijks. Waardoor je dan weer prikkels gaat produceren. Want dan ga je dan mee aan de gang. Stilte geeft ons de mogelijkheid om te verstillen. En dat zijn eigenlijk 2 aparte dingen. Het ene leidt tot het andere. Want verstilling is een andere manier om met die prikkels om te gaan. En als we dat op een andere manier kunnen doen, dan verdiept dat onze rust. Dan leidt dat tot een toestand van kalmte, rust en ook van meer helderheid. Omdat al die dingen die we erbij voegen er dan van afvallen. Onze reactie op prikkels is vaak reactief. Of we handelen uit gewoonte. We duwen het weg of we halen het naar ons toe. Hè. Dingen die we niet willen, duwen we weg. En dingen die we leuk vinden, die halen we naar ons toe en die willen we dat ze blijven. Als we er op een andere manier mee omgaan, dan komt de stilte van binnenuit. En verstilling op zich is een zijnstoestand. Het is niet iets wat je kunt hebben. Het is iets wat je bent. Stilte is iets wat je kunt hebben. Je laat de prikkels weg en het is stil. Maar verstilling is iets wat, zeg maar, niet van buiten komt, maar van binnenuit. En het is iets wat je bent. Net zoals je kalm kunt zijn. Kalmte is ook iets wat je niet kunt hebben, maar is iets wat je kunt zijn. En het komt op, het krijgt de ruimte om op te komen, als je niet reactief reageert op prikkels. Als je ze gewoon kunt laten zijn. Je kunt er buiten nu, als het zo hard waait, je zet er een emmer water neer. En dan zie je dat het oppervlak helemaal gaat golven door de wind in die emmer. Nou, dan zijn er wat golfjes aan de oppervlakte, maar de onderkant is er vrij rustig. Maar als we er iets aan toevoegen, reactief worden, en we gaan met onze hand door die emmer, dan wordt alles onrustig in die emmer. Reactief zijn voegt iets toe. Als we het kunnen laten, dan zien we wel die golven aan de oppervlakte nog steeds. Maar als de wind wegvalt, dan wordt het oppervlak ook rustig. dan is het een zijnstoestand. Je hebt er niks aan toegevoegd, je hebt er ook niks afgehaald, je laat het gewoon zijn zoals het is. Heel veel wind, meer golfjes, minder wind, weinig golfjes. En eronder is het rustig. En het gekke is dat als we ons goed kijken, we gaan vanavond een stukje daarover lezen, dat heet Stilte herinneren. Dat we ons allemaal, als we goed nadenken, momenten herinneren waarin het echt stil was. En we blijven dat vaak ook herinneren, die dingen. En vaak als we dat doen, als we die herinnering tevoorschijn roepen, dan kunnen we ook ons die stilte weer herinneren. Dus niet alleen het plaatje, zeg maar, ook het gevoel wat we erbij hadden. En vaak zijn dat momenten waar we blij mee zijn. Die we als heel prettig hebben ervaren. Of als een soort opluchting. Je kent dat wel, de hele ochtend staan ze buiten voor de deur met een drillboor. Een enorme herrie of zo. En dan is het 12 uur, dan gaan ze schaften of eten. En dan wordt het ineens stil. En dat contrast tussen al die prikkels die je krijgt, die je soms ook zelf een beetje van je melk kunnen brengen. En volgens mij was dat een Belgische uitdrukking. En dan ineens die stilte, die maakt dat je een soort opgelucht voelt. En dan blijf je dat nog bijna de hele dag in de haag gelukkig. Toen was het even rustig of zo. Want als we niet reactief reageren, dan wijzen we die geluiden niet af. We duwen ze niet weg, maar we nemen ze in de situatie op. Zoals als je een bos loopt en je vindt dat de vogels er gewoon bij horen. Je loopt je bijna nooit te ergeren tijdens een boswandeling aan de vogeltjes. Maar wel aan lawaai ander, wat we dan ineens lawaai gaan noemen. Ik woon aan een drukke weg, dat is de oprit van de R40, geloof ik. En toen ik daar pas woonde, vond ik het vreselijk. Al die auto's die steeds maar langskomen en zo. En nu woon ik er een paar jaar en nu hoor ik ze al niet eens meer. Want het is gewoon een soort normaal achtergrondgeluid geworden. Dus je kunt in de stilte blijven, zelfs al razen die auto's langs. Maar als er dan zo'n knetterbrommer langskomt met zo'n open knalpot en zo, als het dus een extreem geluid is, dan stoort het me ineens wel weer. Dus zo kunnen we dingen opnemen in onze normale achtergrondgeluiden en dan verstoren ze onze stilte niet. En dan kunnen we ondanks die geluiden toch tot verstilling komen. En we hebben daar, ik heb daar gekeken, dat zit ook in onze taal, dat is wel leuk, want als die geluiden ons niet storen en we worden stil, dan noemen we dat tot rust komen. Ik kom even tot rust. En dat is een soort verwoorden van ons verlangen naar rust en vrede. We doen dat ook in woorden zelfs. Een aantal jaren geleden ben ik in Amerika geweest en daar was een bos, groot bos ergens in het westen, geloof ik. En daar hadden ze een sinkhole, noemden ze dat. Een sinkhole is een grote put. Men zegt dat die door de vulkanische activiteiten ter plekke daar natuurlijk ontstaan is. En hij was toch zeker 10 meter, misschien wel meer diep. En omdat het natuurlijk ook allemaal toeristisch moet zijn, hadden ze er een trap in gemaakt, zodat je in de put kon afdalen. En hoe dieper je kwam, hoe stiller het werd. Want je kon de geluiden van de omgeving niet horen. En we waren halverwege, Sobenandi was er ook. We waren halverwege, was een soort platformpje. En daar zijn we gaan zitten, we waren ook de enige daar. En het was volkomen stil. Volkomen stil. Maar de hele atmosfeer had zoiets rustigs, iets vredigs. Dat we zaten daar en we wilden er eigenlijk niet weg. Want het was gewoon ontzettend prettig om daar te zitten. Je zou haast kunnen zeggen dat we daar verstild zijn. Dat er iets wat van binnen, een soort verlangen van binnen, daar bevredigd werd. En we hadden ook geen enkele impuls om te bewegen of met elkaar te praten. Maar ja, alle dingen zijn niet blijvend. Dus op een gegeven moment kwam er een gezin met een kind of 6 of zo. En die hoorden we al van verre aankomen. En toen merkte ik van mezelf dat ik een soort reactief werd. Ik wilde ze wegduwen. Ze mochten mijn rust en vrede niet, mijn rust en vrede, dan wordt het ineens mijn rust en vrede. En mochten ze niet verstoren, dus het liefst had ik die trap afgesloten of zo. Dat kon natuurlijk niet. Dus uiteindelijk zijn we zelf maar weggegaan. Maar ik kan me nog die overgang van dat intense gevoel van vrede en ook van harmonie herinneren. En de enorme frustratie die ik voelde toen er natuurlijk logisch iemand bij kwam. Ik kan me dat nog steeds herinneren. De stilte is een van de condities om tot stil, om verstilling te komen. En een van de andere condities die je bij nodig hebt is gewaarzijn. Nou, je hebt gewaarzijn overal bij nodig, maar ook in dit geval. Want gewaarzijn kan je laten zien waar je de prikkels gaat opzoeken. In situaties ook waar het niet nodig is. Je kunt stilte bewust opzoeken. Als je moet kiezen tussen een popconcert of een boswandeling, dan hoef ik je niet te vertellen welke keuze je moet maken als je stilte wilt opzoeken. En soms is het ook leuk, ik ben op een gegeven moment op gaan letten. In Nederland heb je stiltecoupés in de treinen. Dat zijn coupés waar je in kan gaan zitten en waar je geacht wordt niet te telefoneren. En niet walkmans te luid te hebben en zo. En ook liever niet te praten. Maar zoals het al vooral is, houdt niet iedereen zich eraan. En wat me op een gegeven moment opviel, is dat als mensen een walkman opzetten in de stiltecoupé, en soms bedekt dat niet genoeg, dan kan je nog de dreun horen als je ernaast of achter zit of zo. Dan beginnen mensen om zich heen te kijken van wat gebeurt hier, dit hoort toch niet en zo. Maar als er een telefoontje gaat en iemand neemt de telefoon op en die begint dat te beantwoorden, vindt iedereen het aanvaardbaar. Dus er zijn ook voor mensen verschillende definities van stilte, wat ze stilte vinden. De ene keer vinden ze dit heel erg aanvaardbaar en de andere keer klopt het niet. En je moet ook niet wagen als je in een stiltecoupé zit om er iets van te zeggen. Want meestal krijg je dan slaande ruzie. Als je werkelijk stilte wil, dan kun je stiltemomenten inbouwen in je leven. Je kunt trager leven is een van de dingen, dat sluit schitterend aan bij dat gedicht van gisteravond. Als je trager gaat leven, dan kun je niet snel zijn. Ook je lijf wordt dan trager, waardoor je ook rust tot rust komt. En soms zoeken we de stilte niet, of de rust, maar dwingt het leven ons om vanzelf trager en stiller te gaan. Je kunt ouder worden en dan word je vanzelf wat rustiger. Tenminste, niet altijd, maar vaak toch wel. Bij sommige ziektes kun je gewoon niet sneller meer. En als je alleen woont, ja, dan heb je ook weinig gelegenheid om de hele dag door te rebbelen. Alhoewel, vaak vinden we daar compensatie in door in onszelf te gaan praten. Dat betrap ik mezelf ook nog wel op. Of altijd de tv aan te hebben of de radio of zo, zodat er toch altijd nog geluid komt. Er zijn twee manieren om naar de beoefening van stilte te kijken. Dat is een beetje theoretisch gedacht. Het is een algemene manier, want elke beoefening kan tot stilte leiden. Als je maar die richting op wil. Je kunt je leven wat eenvoudig maken en minder complex en daardoor wordt het vanzelf rustiger en stiller. Maar je kunt ook helemaal gericht werken. Je kunt het als doel hebben om rustiger en stiller te zijn en meer eenvoudig. En dan heb je de stilte als focus van je beoefening. Als punt van je beoefening waar het heen gaat. De beoefening van stilte zou je zeggen. En daar hoef je echt niet voor in een klooster te gaan zitten of op een hutje in de hei of zo. Je kunt dat gewoon thuis doen door meer bewust te leven van waar zoek ik de prikkels op. En heb ik dit allemaal wel nodig wat ik nu wil hebben. Af en toe doe ik dat een beetje herhalen, dus nou, dat doe ik nu dus. Dus stilte leidt tot verstilling, tot in en uit stilte leven. Zoveel als mogelijk is. Hè. Ik besef heel goed dat ik stilte kan preken, maar dat we in een maatschappij leven die niet echt gericht is op stilte. Zodat we altijd toch een soort compromis moeten hebben. Tenzij we er buiten willen gaan staan en dan komt toch het klooster wel, of het hutje op de hei, een beetje meer naar voren, zou je kunnen zeggen. Maar stilte, als we echt stilte gaan beoefenen, dan kan het leiden tot een verstilling die van binnenuit komt, die opwelt, zeg maar. En dan kan het iets zijn waar je je aan kan overgeven. Er is een schitterend boek, dat kan ik je aanraden, van Sarah Maitland, een Engelse schrijfster, die dus 2 jaar stilte beoefend heeft op allerlei plekken. Op de heide, in een arbeiderswoning, boven op een berg. Hij heeft ook wel wat extreme plekken opgezocht, de woestijn en zo. Maar die heel erg goed beschrijft wat het met haar gedaan heeft in de loop van die 2 jaar, welke keuzes ze heeft gemaakt. Maar ze heeft het echt als beoefening gezien, dus elke keuze moest leiden tot meer stilte. En ze is geëindigd met een huis te kopen op een heel groot heidegebied waar verder bijna niemand anders woont. En daar woont ze nu. Ver weg van de medemens, zeg maar. Ze heeft wel een auto zo, ze doet ook boodschappen en dat soort dingen. Maar ze heeft er dus voor gekozen om de meest gunstige condities te creëren voor zichzelf, waardoor ze een leven van stilte kan leiden. En soms hebben we een soort voorproefje in de meditatie. Ik weet niet of je dat ook wel eens overkomt, dat je gaat zitten en dat je dan een soort in de stilte valt. Je doet niet iets specifieks ervoor, maar ineens merk je dat het gewoon heel stil is. In jezelf en om je heen. En dat soort dingen zijn minder afhankelijk van de condities om je heen die je schept. Een retret is natuurlijk een schitterende conditie. Maar dat soort momenten die ontstaan wel makkelijk als de condities gunstig zijn. Zoals nu op een retret of zo. En verstilling, dat blijf ik herhalen, is verstilling is een zijnstoestand. Je hebt het niet, maar je bent het. En is er in Nederland Miep Pot. Ik weet niet of jullie die kennen. Het is een Nederlandse mystica, een oudere dame al, volgens mij is ze inmiddels overleden. Die daar ook heel erg mee bezig geweest is. En die zegt, dat is haar definitie van verstilling. Toelaten dat de diepere aspecten van jezelf je leven besturen. En dat de angst niet langer regeert. Als je dat kunt, dan kun je je eraan overgeven. Ik vind die schitterend, hè. Want een van de dingen die ons tegenhouden om meer de stilte in te gaan, is dat vraagje in ons hoofd, en wat dan? Want als we meer stilte gaan beoefenen, dan krijgen we altijd het idee dat we eindigen in een klooster of zo, en dat we niks meer mogen. Maar dan komen we straks aan, dat is het niet. Dus verstilling is waar we naartoe gaan, en stilte is de methode om daar te komen. Dat betekent dat je continu moet kiezen. Want er zijn veel mogelijkheden en kansen om stiller te zijn, maar je moet ze wel kunnen grijpen en willen grijpen. Je moet er iets mee willen doen. En zolang we steeds maar van alles blijven najagen, dan kunnen we het niet verstillen. Want dan zijn we altijd bezig om te doen in plaats van te zijn. En soms kan een flinke griep een zegen zijn in dat opzicht, want dan kan je een poosje gewoon niks. Dan moet je alleen maar liggen. Alleen maar zijn. Maar we moeten het wel willen, want we kunnen ook vreselijk gefrustreerd raken door zo'n griep. Als je alleen maar de bergen werkt, zit die blijven liggen en zo, en dan leert het je niet veel. En we kunnen ook het lichaam leren stil te zijn. We kunnen gewoon leren om heel stil te zitten, maar dan doorholen in onze geest. Hè. Steeds maar bezig zijn, alles op laten komen, alles doorlopen. Waardoor we het lichaam en de geest als 2 aparte dingen gaan doen. We kunnen het lichaam leren stil te zijn, maar de geest blijft gewoon ongebreideld door. Terwijl het een het andere zou moeten beïnvloeden. Dus als het lichaam rustiger wordt, wordt de geest ook stiller. En als we erin slagen om de geest rustig te krijgen, dan vertraagt het lichaam vanzelf. Die kan dan ook niet snel. Vroeger als ik naar een meditatieretraite ging, dan zat ik altijd zo stil mogelijk. En daar werd ik ontzettend goed in. Maar ik zag mezelf helemaal niet zo, want ik was altijd bezig om op anderen te letten, hoe stil die zaten. Dus zo halverwege de meditatie, die duurde altijd 14 dagen, begon ik steeds jaloerser te worden op die anderen die maar zo stil zaten. Ik had van mezelf natuurlijk het idee dat ik helemaal niet stil zat, dat ik alleen maar zat te worstelen en zo. Tot we halverwege zo'n soort praatdag hadden. En daar konden we dan vertellen hoe we dat ervoeren, die meditatie. En ik zei dat. En toen zeiden die anderen van, goh, dat is helemaal niet waar, want we zijn juist jaloers op jou, want jij zit zo stil. En wij zitten hier maar te worstelen. En ik moet zeggen dat ik mezelf gelijk een stuk beter vond toen, hè. Maar als je dat soort dingen doet, als je wel stil zit, maar je zit onderwel maar in je hoofd te worstelen, dan maak je de beoefening van stilte weinig effectief of zo. Het heeft wat effect, maar het kon meer effect hebben als je het lichaam en de geest bij elkaar kon brengen. Nou, waarom zouden we eigenlijk verstillen? Dat is ook nog een leuke vraag. Want ja, ik kan natuurlijk wel eindeloos blijven praten over dat we moeten verstillen en stil zijn. Maar waarom? Nou, de eerste wat bij mij opkomt, als ik dat, toen ik de vraag aan mezelf ook stelde, was gewoon omdat het prettig is. Dat is een soort laag bij de grondse reden, maar wel een hele goede. Want als je het verschil bij jezelf ziet tussen gejaagd bezig zijn en rustig op een stoel zitten, dan is het wel duidelijk waarom we het zouden gaan doen. Maar de Boeddha die zoekt een iets hoger doel dan dat het alleen maar prettig is. En de Boeddha zegt, alleen in stilte kan inzicht ontstaan. En inzicht leidt tot transformatie. We veranderen als we inzicht hebben. En aangezien het pad van de Boeddha daarheen is van volledige transformatie door inzicht, is stilte die naar verstilling leidt een belangrijke factor op het pad naar ontwaken. En dat is eigenlijk de reden waarom we het zouden kunnen gaan beoefenen. Nou, hebben we inzicht met een kleine en een grote hoofdletter. Hè? We zijn meestal bezig met het kleine en dat is heel goed. Want als we werkelijk willen veranderen, dan moeten we de tijd maken om onszelf te leren kennen. Zodat we kunnen veranderen. Dus als je niet weet wat je moet veranderen of wat je wilt veranderen, dan ben je zomaar in het wilde weg een beetje bezig. Dus als je wat meer gericht op het pad wil werken, dan moeten we onszelf leren kennen. En dat is inzicht met een kleine letter. Al die dingetjes van, oh ja, daar ben ik nou zat van, dat ga ik niet meer doen. En het dan veranderen, dat is allemaal inzicht. Maar als we de werkelijkheid willen zien, hè, de Boeddha zegt ook dat de dingen zoals wij ze zien, dat ze niet zijn zoals ze werkelijk zijn. En dat is inzicht met een grote letter. Dan moeten we de stroom van onze gedachten vertragen en stoppen. Omdat de werkelijkheid niet in onze gedachten zit, die zit eronder. Je kunt het zien als een trein, een hoge snelheidstrein of zo, allemaal van die wagonnetjes. Als die dus snel langs flitst, dan zie je alleen maar een, nou hangt van welke maatschappij het is, maar een zilveren streep zeg maar, de Thalys of zo, of de ECI. Maar je kunt niet de coupés afzonderlijk zien. Maar als die er in Brussel-Zuid binnenrijdt, dan kun je de coupés afzonderlijk zien. En als die vertraagt en langs het perron komt en jij staat op het perron, dan kun je ook tussen de coupés kijken. Dan kun je zien dat er ruimte is tussen de coupés. En misschien, als ze niet echt meer aan elkaar zitten, dat je ook kan zien wat eronder zit. De rails en de aarde en dat soort dingen. Maar dat kun je alleen maar als we vertragen. Wineng is een Chinese zenleraar, al een aantal jaren geleden zeg maar, die zegt dat de essentie van onze geest zuiver is, stil en helder. Maar omdat we er steeds van alles bovenop gooien, kunnen we de essentie niet meer zien. Hè? Het is zoals het juweel in de hooiberg of zo. Het hooi ligt er bovenop en daardoor kunnen we het niet meer zien. En omdat als dat nog een poosje doorgaat, dan weten we niet eens meer dat het juweel erin zit. Dan hebben we dat vergeten. Maar ergens diep van binnen weten we dat er meer is dan wat we kennen. Hoe vaag ook of zo. En daar verlangen we naar, want we weten ook dat het misschien beter is dan wat we hebben. En dan gaan we verlangen naar de stilte en de rust en die helderheid van dat juweel. En dat noemen we dan geluk en vrede. En soms gaan we zelfs op zoek. Maar dan gaan we op zoek naar plaatsen waar het niet te vinden is. Buiten onszelf. Maar het zit in onszelf. En het gekke is dat we moeten leren loslaten om het te kunnen bereiken. Een van mijn quotes, die komt van de week nog, is dat die zegt dat loslaten de belangrijkste factor is in de verstilling. Want je moet alles loslaten, zeg maar, wat je daarvan weghoudt. En omdat we er zoveel bovenop gegooid hebben, moeten we dat eerst loslaten. En dan komen we vanzelf weer bij dat juweel in de hooiberg. Al die doelen en ons hebben en ons willen en zo, ons vastklampen, dat moeten we loslaten. En dan kunnen we rustig gaan zitten, in vrede, en zien wat er werkelijk is. Nou is het leven waar we leven, de maatschappij waar we in verkeren, die is nogal complex geworden. Ik ben niet echt oud, maar ik heb zo eens bekeken wat er eigenlijk bijgekomen is in de laatste 50 jaar of zo. En ik kwam op computers, tv's, ik kan me de eerste tv nog herinneren, e-mail, mobieltjes, Skype, Facebook, space shuttles, hoge snelheidstrein. Vliegen werd gewoon, vroeger was dat een soort expeditie waar je dan ook 5 keer moest overstappen als je ver weg ging. En we hebben eigenlijk overal een apparaat voor en niemand schrijft nog een brief. Ik schrijf af en toe nog een brief, maar het wordt steeds zeldzamer. Ik vind het verbazingwekkend wat er in die 50 jaar allemaal ontstaan en veranderd is. Onze hele wereld is in feite veranderd in 50 jaar. En het gaat ook steeds sneller. Want er komt, als je vandaag iPad 2 hebt, dan moet je ook morgen al in de rij staan voor iPad 3. En volgende week voor iPad 5 of zo. En daar schijnt ook nog iets te zijn wat cloud heet, wat ik nooit begrepen heb. Ik dacht dat cloud wolken waren, maar het schijnt iets met computers te maken te hebben. Enzovoort. Maar zeg maar 100 jaar geleden was alles trager. Veel trager. En zelfs toen ik begon te werken, en dat zeg ik, zo oud was ik nog niet. En daarvoor zelfs heb ik nog leren schrijven met een inkpot en een kroontjespen. Ik weet niet of iemand dat nog kent, maar daarna kwamen de vulpennen. Dat was al een grote stap vooruit, ja. En toen kwamen de ballpoints en zo en toen was dat allemaal oud. Maar toen ik nog begon te werken, toen schreef je je rapport nog gewoon met pen en papier. Tegenwoordig, als je geen computer meer kan doen, mag je ook niet werken of zo. En als we een baby de harttonen moesten luisteren, hadden we zo'n houten toeter. Die kennen jullie ook nog. En als we een pacemaker ingebracht hadden, dan stond ik met de schroevendraaier en de dokter luisterde naar de pols. En dan moest ik naar rechts draaien om hem sneller te zetten en naar links om hem langzamer te zetten. En dat kun je je nu absoluut niet meer voorstellen, maar zo werkte het. En dat was in, en dat is nog maar 40 jaar geleden. Ja, dat is nog maar 40 jaar geleden. Ik heb nog gewerkt op de allereerste thoraxafdeling van het Academisch Ziekenhuis van Rotterdam. En dat was toen een soort nieuwe revolutie dat we een afdeling hadden waar we hartoperaties konden doen. En nu ga je het ziekenhuis in een week later staan naar buiten en je weet al niet eens meer dat je geopereerd bent. Zowat. Ik hoef dat allemaal niet meer terug natuurlijk. Ik moet de voortgang ook niet tegenkomen. Maar het leven was in ieder geval ontspannender en trager in die tijd. Toen hadden we ook nog tijd om met de patiënten te praten en zo. We hadden minder haast, maar we hadden ook minder doelen. En als ik heel eerlijk ben, hadden we ook veel minder mogelijkheden. Maar misschien als je kijkt naar wat we willen beoefenen, was dat ook wel een voordeel. Je had gewoon minder om uit te kiezen. En we konden na het werk ook nog een middagje gaan roeien op de Vliet of zo. Nu moet je dan naar de dansles, naar de fitness, naar de enzovoort. Ik denk dat er toen ook meer wijze mensen waren. Want er waren nog mensen die de tijd hadden om de dingen door te denken. En daar gewoon eens even rustig voor te gaan zitten. Zelf denk ik dat het evenwicht een beetje zoek is op het ogenblik. En dat het levenstempo steeds sneller lijkt te worden. Laatst zat ik in het centrum en toen viel het me op dat de jonge mensen in het centrum ook heel snel praten. Het lijkt alsof ze altijd iets aan het inhalen zijn of zo. Ik zeg niet dat iedereen dat doet, maar het viel me ineens op. En omdat we in die maatschappij leven, denken we dat het zo hoort. Maar daardoor hebben we ook nauwelijks tijd om naar onszelf te kijken. Om echt bewust te zijn. Ik zeg dat zwart-wit, want jullie zitten hier en als je dat niet had willen doen, dan zat je hier niet eens. Maar dat is het plaatje. Dus de beoefening gaat erom om te zien wat er in dit moment gebeurt. Bij deze reeks gebeurtenissen of bij deze gebeurtenis. En we hebben rust en stilte nodig om dat ook goed te kunnen doen. En dat is ook een motivatie voor het beoefenen van stilte. Want als we gaan verstillen, dan kunnen we gaan zien wat onder al die dingen zit. Ook al die gedachten zit. En dat geeft de motivatie om nog meer te verstillen en het ook vol te houden. Want ook dat is iets. Hè. En je kunt het overal doen. Ja, Jack Kornfield heeft een soort hilarisch verhaal over zijn Biddy Walla, noemt hij dat. Die heeft dus Jack Kornfield, een Amerikaanse, een Theravadin-leraar, een Vipassana-leraar. Dus jaren in India een Thais klooster heeft gezeten ook. Een Biddy Walla is zo'n stoepverkoper in India, zie je die vaak. Die zitten op de stoep, die hebben een klein handeltje. En in dit geval verkocht die man sigaretten. Maar die man zat op een pleintje. Op het grootste kruispunt van de stad. Dus je kunt je voorstellen, die zit daar en om hem heen raast dan alle kanten het verkeer voorbij. En die zit daar sigaretten te verkopen. Maar het was een vergevorderde beoefenaar. Want die man die slaagde erin en daarom ging Jack Kornfield altijd ook zijn sigaretten kopen. Hij zou dat nu natuurlijk niet meer doen, maar toen wel. Omdat hij ontzettend onder de indruk was van de spirituele kwaliteiten van die man. Die erin slaagde om op die plek gewoon rustig te blijven. Al dat lawaai gewoon maar in te nemen. En ook nog te mediteren. En onderwijl zijn inkomen te verdienen met het verkopen van sigaretten aan voorbijgangers en autochauffeurs en zo. Dus die was echt de verpersoonlijking dat het leven in verstilling, als je eenmaal verstild bent, dat het niet afhankelijk is van de externe condities, maar dat je gewoon stil kan zijn op elke plek. Schiet op. Wat is er nodig? Ik heb er al een heleboel genoemd natuurlijk, maar ik zet het even op een rijtje, zo de belangrijkste. Zo. Nou, de juiste condities, dat is duidelijk. Dus we beperken de zintuigelijke input, of de invloed, want het is niet altijd de input. Het is ook hoe wij erop reageren. De ene keer als je geluid hoort, erger je er wild aan en de volgende keer hoor je het niet eens. En we noemen dat het bewaken van de deuren van de zintuigen. De Boeddha zag de zintuigen als waar je dingen door naar binnen gooit, maar ze moeten wel door een deur eerst. Dus je kunt de deur helemaal openzetten, zodat alles ongebreideld naar binnen kan komen. Je kunt de deur op een kiertje zetten, zodat het wat moeilijker is om het binnen te brengen. Of je kunt de deur dicht doen en bepaalde dingen gewoon niet toelaten. Wat je ook nodig hebt is vertrouwen. Vertrouwen in wat je doet, dat het ook goed is. Want we zijn gewend om uit gewoonte te handelen. En als we dat dan anders gaan doen, dan voelt het vreemd. Dan moeten we er eerst vertrouwen in hebben. Als we niet langer doelen najagen, maar de dingen alleen maar laten ontstaan en zijn, dan kan er angst en twijfel opkomen. En ja, is het wel goed, weet je, dat lijkt zo eenvoudig. Als je zegt tegen mensen, ga maar zitten en kijk maar wat er gebeurt, dan zijn ze gelijk van, oeh, dit kan niet goed zijn. Want ze zijn zo gewend om een doel te hebben en dan hoeven ze dat ineens niet meer. En dan gaan ze vaak een doel scheppen. Want twijfel en angst maken ook dat we dan de veilige weg kiezen. En dan toch weer de gewoonte gaan volgen in plaats van iets nieuws te doen. En dat is jammer, want je komt in een soort vicieuze cirkel terecht. Je wil het wel, maar omdat je twijfelt of het angst hebt, je hebt de moed niet of het vertrouwen niet, doe je het niet. Maar om het te kunnen doen, heb je ervaring nodig. Dat schept vertrouwen. Maar om de ervaring op te doen, moet je eerst in het onbekende stappen. Want je kunt de ervaring niet zomaar krijgen, zolang je niet anders handelt. Dus we moeten de moed ook hebben om tegen de gewoonte in te gaan. Om het anders te gaan doen. En dat is wat we individu noemen. Iemand die niet met de gewoontes meegaat, maar zijn eigen keuzes maakt. En dat betekent altijd. Het hele boeddhistische pad is feitelijk een stap in het onbekende doen, de ervaring krijgen dat het goed is, dat het werkt, daardoor het vertrouwen om de volgende stap in het onbekende te doen. Want je kunt de ervaring alleen maar achteraf hebben. Je moet het eerst doen voor je de ervaring krijgt. En je kunt natuurlijk vertrouwen op ervaring van anderen. Maar het daalt echt pas in door je eigen ervaring. En dat houdt ook de spirituele doelen in. Niet zomaar ook de gewone dagelijkse handelingen. Het derde wat je nodig hebt is vriendelijkheid naar jezelf. Want het mag ook wel eens een keertje niet goed gaan. En dan kun je het gewoon opnieuw gaan proberen. Want het blijft een oefening. En vriendelijk naar anderen. Tolerantie, geduld, vriendelijk, waardering. De stilte van anderen respecteren. En je niet afsluiten voor de omgeving. Hè? Dat hadden we gisteren al over. Maar ook niet actief op zoek naar contact. Zo, van dat soort dingen. En het belangrijkste is dat je een duidelijke keuze maakt om het te gaan doen. Om stiller te willen zijn. Want het gaat eigenlijk tegen onze gewoonte in. We zijn helemaal niet zo gewend om stilte te creëren of zo. En we hebben ook vaak een reden om niet te beginnen. We kiezen ervoor, oh, maar vandaag nog niet. Ik moet nog weg vanavond en ik moet dit nog doen en zus nog en ik wil daar nog naar luisteren. Doe het morgen wel. En morgen is er weer iets anders waardoor je het niet doet. Waardoor je het eigenlijk steeds maar in de toekomst zet. Of je gaat voorwaarden stellen. Je moet eerst nog even wat doen. Ik moet er eerst vertrouwd mee zijn. Dus wat je kunt doen als je dat werkelijk wil, is dat je stille tijden inplant in je programma, zeg maar. Gewoon een middagje voor jezelf, als dat kan. Zodat je er ook aan gaat wennen. Dat is wat we nodig hebben en dan zijn er nog één of twee dingen die het ook moeilijk maken. Ik vind een van de belangrijkste is dat je het te gewoon vindt, te simpel. Is dat nou alles? Een van de quotes die ik daar heb opgehangen is, als je stil wil zijn, wees dan stil. Ja, zo simpel kan het niet zijn natuurlijk, hè? Want het is een beoefening, dus daar moet wel een moeilijkheid in zitten of zo. Maar dat is dus niet zo. Je moet gewoon de behoefte hebben om stil te zijn en dan ga je het gewoon doen. Een ander is dat je niet kunt stoppen met doen. Want de verstilling is zijn. En uiteindelijk voert het boeddhistisch pad ons van doen naar zijn. De Boeddha was een Boeddha. Hij had geen Boeddha. Hij was een Boeddha. Gewoon. Hij was helemaal gevuld met Boeddha zijn, zeg maar. En daar handelde hij die uit. Maar we hebben altijd doelen, ook in het spirituele leven. En op zich is een doel niet erg. Die hebben we ook nodig om richting te geven aan ons pad. Maar vaak gaan we ze najagen. Of maken we ze een soort absoluut. Dat moet ik kunnen. Ik moet stil kunnen zijn. Nou, ja, misschien kunnen we het vandaag even niet zo. Maar vanmorgen in ieder geval niet. Dus je ziet het verandert ook elk moment. Dus je moet dat ook kunnen aanpassen aan de omstandigheden en zo. Maar soms gaan we dan door roeien en ruiten door. Hè? En dan dwingen we onszelf om stil te zijn, terwijl we op dat moment de behoefte compleet niet voelen. En stilte is er alleen maar als je het laat ontstaan. Je geeft het de ruimte om te ontstaan en dan wordt het vanzelf stil. Als we hier de hele dag zouden rondlopen om iedereen te controleren of die lawaai maakt of zo, dan werd het nooit stil. Dan hebben we alleen maar een nieuw doel gevonden. Het zo stil mogelijk. Dit is de retraite waar het ontzettend stil was. Maar waarschijnlijk was het alleen maar stil omdat we de hele dag liepen van sst. En rustig. Niet zo lawaaierig. Zit je weer te praten. En dat soort dingen. En dat helpt echt niet. Het verschil tussen wel of niet beoefenen bij lawaai is of je eraan ergert of niet. Dat heb ik op een solo ontdekt. Waar ze boven mijn hoofd iemand hadden die op van die leren zolen liep. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Ik heb me denk ik van de 5 weken 2 weken eraan zitten ergeren. Maar ja, ik heb nog van alles overwogen. Je kent dat wel. Zal ik naar boven gaan en vragen of ze andere schoenen aantrekt? Zal ik de oordoppen in mijn hoofd doen? Nog meer. Tot ik na 2 weken... tot ontdekking kwam dat het lawaai boven nou niet zo hoog, niet zo groot was, maar het lawaai in mijn hoofd wel heel erg, dat ik dat daar beter wat aan kon doen. En toen kon ik het ook aanvaarden en had ik er verder ook geen last meer van. Dus in het eerste geval heb ik echt geen stilte beoefend, in het tweede geval ben ik er uiteindelijk wel mee begonnen. En soms zijn er geluiden die zo overweldigend zijn, dat je ze alleen maar kan tolereren ofzo. En het laatste wat we tegenkomen is dat we erg energetisch worden. Dat is ook een hele leuke. Want we verspillen gewoon minder energie omdat we rustiger en stiller zijn. En die energie die komt, het genereert vaak ook energie. Omdat er meer ruimte komt, kan er ook energie veel meer gaan lopen. Maar het kan gebeuren dat we daardoor rusteloos worden. Het kan lichamelijke onrust zijn. En die uitzicht dan doordat we druk worden, niet stil kunnen zitten. de slappe lach krijgen of dat soort dingen. Of ineens het idee krijgen dat we 20 kilometer moeten gaan lopen. Dat is dan allemaal wel leuk, die 20 kilometer niet, maar de rest wel. Maar het kan ook zijn dat we die energie erg gaan steken in piekeren, tobben, twijfelen enzovoort. Dus daar kunnen we, moeten we een beetje alert op zijn. En in dat geval moeten we ons een beetje afleiden, die energie een beetje kanaliseren. Dus een eindje gaan wandelen, een karweitje doen of gewoon op bed gaan liggen en een beetje tot rust komen. Maar het belangrijkste is dat je weet dat het erbij kan horen. Dan denk je van, goh, nou word ik stil en ik zit hier te daveren op mijn stoel of zo. Maar dat kan. Kunst is gewoon om het binnen de perken te houden. En verder kunnen er sterke emoties opkomen, plotseling. Omdat ze nu de ruimte krijgen natuurlijk. Dingen die we hebben verdrongen al die tijd, of weggezet, of dingen die herinneringen. Ervaringen die je hebt weggestopt omdat je er op dat moment ook geen tijd voor had. Het hoeft allemaal niet altijd negatief te zijn of zo. Maar waar je gewoon, of waar je gewoon langs bent heen gehold of zo. En omdat je meer ruimte schept kun je gewoon dieper kijken. En dan kan dat soort dingen opkomen en dan, ja, dat is normaal. Is ook niet erg. Is goed, komt het er een keer uit en dan is het weg. Maar ga er niet echt mee aan de slag of zo. Kijken, alleen maar kijken. Niet voor weglopen, niet middenin gaan zitten, maar het zeker niet voeden. Plotseling ineens met van alles bezig gaan of zo. Dat hoeft niet. Je laat het gewoon opkomen, want het is zoals het is. En dan kun je het weer loslaten. Dan kun je teruggaan naar de stilte. Maar je kunt je ook ineens heel zacht voelen. Dat is ook wel bedoeld. Er zijn natuurlijk niet alleen maar verdrongen dingen die opkomen. Er zijn ook kwaliteiten van jezelf die duidelijker worden. Omdat het nu veel meer ruimte hebt. Heeft. Je kunt veel vriendelijker zijn. En alle positieve kwaliteiten die we hebben, die kunnen ineens meer naar de oppervlakte komen. En ook dat hoef je dan niet ineens vreselijk te gaan ontwikkelen of zo. Als je je zacht voelt, wees dan zacht, zou ik zeggen. Dat is eigenlijk genoeg. Als je je vriendelijk voelt, wees dan vriendelijk. Dat is genoeg. Dat hoort allemaal bij zijn. Dat is wel een zen-story over hoe dat werkt. Weet je wel. Er is een man die gaat naar zijn leraar. En die zegt, ik heb altijd maar van die gedachten die opkomen. En u heeft dat natuurlijk niet. Hè? Dus kunt u mij vertellen hoe je dat moet doen? En die leraar zegt, dan moet je niet denken. En die man denkt van, ja, dat is natuurlijk, wat is dat nou weer voor antwoord? Weet je wel, want dat... Dus ja, dat bedoel ik niet. Dat snap ik wel natuurlijk, dat als ik niet denk dat dat niet opkomt. Maar hoe doe je dat? En door niet te denken. Dus die leerling wordt een beetje soort geïrriteerd. Die denkt, nou, die neemt mij in de maling of zo. Hè. Dus die zegt nog eens een keer, ja maar dat heb ik geprobeerd, maar het lukt me niet. Vertel me nou gewoon de methode. En de leraar zegt, ja, het enige wat je kunt doen is niet denken. En de leerling wordt boos en loopt weg. Maar eigenlijk zei die man precies wat die jongen moest doen. En dat is ook bij stil worden. Als je stil wil zijn, wees dan gewoon stil. Je moet er niet over nadenken, je moet het gewoon doen. In dit geval mag je het doen. Want dat doen, stil, dat leidt tot zijn. Ontspan jezelf gewoon en wees stil. Dan word je vanzelf meer aandachtig, meer gewaar. Gewoon omdat je de tijd neemt om gewaar te zijn. Als we hier zouden zitten en we zouden de metta bhavana doen en aandacht besteden aan metta voor 3 weken, dan hadden we over 3 weken vriendelijke mensen, omdat ze gewoon al hun tijd besteden aan metta en vriendelijkheid en dingen. Dus als wij onze tijd besteden aan het stiller worden, dan worden we vanzelf stil, gewoon omdat we er meer tijd in steken. En omdat we ons er meer van gewaar worden wanneer we het niet zijn. En onderwijl kun je je afvragen wat je nou tegenhoudt om werkelijk stil te zijn. Sumedho, ik mag graag quotes doen. Hè. Sumedho is een Engelse meditatieleraar, een monnik ook in de Theravada-traditie. Die heeft een hele lezing gegeven over stilte en verstilling. En die is heel erg interessant, in het Engels helaas alleen. Hij zegt dat werkelijke stilte, diepe verstilling, dynamisch is. Hij zegt het is niet suf, loom of doods. Het is niet zo dat we allemaal, omdat we trager worden, ineens niet meer bewegen en als een soort zombies rondlopen. Want, zegt hij, als je werkelijk stil wil worden, dan is er interesse. En een zekere nieuwsgierigheid. Er is een soort onderzoekende geest. Want je gaat op een andere manier naar de dingen kijken. Je kijkt niet meer vanuit wat jij erin brengt of wat jij eruit wilt. Maar je kijkt veel meer naar wat er werkelijk is. En Mipot, ik kom nog even terug op Mipot. Die zegt, als je de hele tijd bezig bent met stilte en je vindt dat het buiten en in je stil moet zijn, dan wordt het gek genoeg niet stil. Stilte is als je het loslaat. Als het niet meer stil hoeft te zijn van jezelf. Want stilte is een wijze van zijn. Dat is een mooie om over na te denken. Nou, nu gaan we echt stoppen. We hebben wel genoeg gepraat. En dan kunnen we nu ook gaan rusten. In de stilte van de geest, te vertrouwd mee raken. In het onbekende stappen, dan heb je zo'n soort het stappenplan hoe je het zou moeten doen. En stil durven zijn. En als we alles kunnen laten zijn zoals het is, zonder dat we het willen controleren of een andere richting opduwen, en we de dingen zichzelf laten ontvouwen, dan worden we stil. En dan kunnen we ervaren wat Erik van Ruisbeek, dat is een Belgische mysticus, die omschrijft dat heel treffend. Hij zegt, als alles gezegd is wat zegbaar is en gedaan wat doenbaar is, dan vestigt zich in ons de stilte en de roerloosheid, de eenvoud en de diepte. Dat is een mooi doel, hè, voor deze tijd.